Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Archery. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Project Soulcatcher Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed, volume 2, is een Engelstalig, zelfstandig uitgegeven boek van Robert Duncan uit 2010. Het bevindt zich op het snijvlak van cybernetica, neuropsychologie, militaire technologie en complotgerichte onderzoeksjournalistiek. Duncan stelt dat overheidsdiensten, in het bijzonder de CIA, methoden voor ondervraging en beïnvloeding hebben ontwikkeld die hij als cybernetische mentale controle beschrijft. Zijn centrale vergelijking is dat een menselijk brein, net als een computer, kan worden geanalyseerd, beïnvloed en mogelijk gehackt. Het boek presenteert die visie onder de noemer biocommunicatieoorlog. De auteur koppelt technologische ontwikkeling aan ernstige vragen over autonomie, toestemming, toezicht en mensenrechten. Belangrijk is wel dat veel van de verstrekkende beweringen in en rond het boek niet onafhankelijk en toegankelijk te verifiëren zijn. Het is daarom geen conventionele, empirisch onderbouwde studie over neurowetenschap of cybersecurity, maar een polemisch en speculatief werk dat lezers uitnodigt om machtsmisbruik en technologische invloed kritisch te bekijken. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, biocommunicatieoorlog als brug tussen computerhacking en mentale beïnvloeding. De kern van Project Soulcatcher is Duncan's idee van biocommunicatieoorlog. Daarmee bedoelt hij een vorm van conflict waarin informatie, signalen en kennis over menselijk gedrag worden ingezet om individuen te beïnvloeden. Het boek trekt daarbij een directe analogie tussen het hacken van digitale systemen en het binnendringen van de menselijke geest. In beide gevallen zou een aanvaller eerst moeten begrijpen hoe een systeem informatie ontvangt, verwerkt en op prikkels reageert. Vervolgens zouden zwakke plekken kunnen worden benut om gedrag in een gewenste richting te duwen. Die vergelijking maakt het onderwerp toegankelijk omdat lezers bekende begrippen uit de computerwereld herkennen, zoals invoer, feedback, programmering en controle. Tegelijk is zij inhoudelijk beperkt. Een computer werkt volgens ontworpen regels, terwijl menselijke ervaring ontstaat uit biologie, relaties, herinneringen, taal en een veranderende sociale omgeving. De vergelijking is dus vooral een denkkader van de auteur, geen bewezen technische gelijkstelling. Juist daarin ligt de betekenis van het boek. Duncan probeert niet alleen over apparaten te spreken, maar over de politieke gevolgen van een wereld waarin mensen steeds vaker als informatieverwerkende systemen worden voorgesteld. Voor lezers in Nederland en België sluit dat aan bij actuele discussies over algoritme, gedragssturing, persoonlijke data en digitale weerbaarheid. Het boek vraagt aandacht voor de vraag waar beïnvloeding eindigt en aantasting van autonomie begint. Ten tweede, de beschuldiging van een militaire inzet van neuropsychologie. Duncan presenteert zijn boek als een waarschuwing voor wat er kan gebeuren wanneer kennis uit psychologie, neurologie en cybernetica in een militair of inlichtingenkader terechtkomt. Volgens de beschrijving van het boek richt volume 2 zich op vermeende CIA-praktijken rond ondervraging en de militarisering van neuropsychologie. Daarmee plaatst het zich in een bredere historische context waarin geheime diensten inderdaad onderzoek deden naar ondervraging, propaganda en gedragsbeïnvloeding. Het bekendste, historisch gedocumenteerde voorbeeld is MKUltra, een Amerikaans CIA-programma uit de Koude Oorlog dat later publiekelijk werd onderzocht. Duncan's veel ruimere suggesties over actuele, verfijnde technieken volgen echter niet automatisch uit die geschiedenis. Dat onderscheid is essentieel. Het feit dat misbruik in het verleden is vastgesteld, bewijst niet dat iedere latere bewering over mentale controle waar is. Als analyse van machtsverhoudingen is het boek vooral interessant doordat het een grensprobleem blootlegt. Kennis die in beginsel kan dienen voor therapie, communicatieonderzoek of defensie, kan ook worden toegepast zonder geïnformeerde toestemming. Een verantwoordelijke lezer zal daarom steeds vragen welke bron een claim ondersteunt, welke techniek technisch aannemelijk is en of er onafhankelijke bevestiging bestaat. Het boek levert vooral een radicale waarschuwing, geen vervanging voor controleerbaar onderzoek of juridische bewijsvoering. Ten derde, autonomie. Toestemming en mensenrechten staan centraal in de waarschuwing. De meest serieuze laag van Project Soulcatcher is de ethische vraag die onder de spectaculaire beweringen ligt. Duncan beschrijft technologieën die volgens hem onzichtbaar zouden kunnen ingrijpen in waarneming, emoties en gedrag. Als zulke toepassingen zouden bestaan en zonder medeweten van betrokkenen werden gebruikt, zouden ze botsen met fundamentele beginselen van lichamelijke en geestelijke integriteit, privacy en geïnformeerde toestemming. De tekst legt bovendien een verband met internationale normen rond mishandeling en oorlogvoering, waaronder de Geneefse conventies. Die verwijzing moet zorgvuldig worden gelezen. Het boek formuleert een mogelijke juridische en morele consequentie van zijn eigen uitgangspunten. Het levert, niet op zichzelf, het bewijs dat concrete schendingen hebben plaatsgevonden. Toch blijft de vraag relevant, ook zonder de uitzonderlijke technische claims te aanvaarden. Moderne beïnvloeding hoeft niet via geheime hersentechnologie te verlopen. Gepersonaliseerde reclame, politieke microtargeting, verslavend ontwerp van platforms en grootschalige dataverzameling kunnen al druk uitoefenen op keuzes en aandacht. In de Europese context bieden de AVG en mensenrechtenregels belangrijke waarborgen, maar regelgeving loopt vaak achter op nieuwe toepassingen. Het boek onderscheidt zich doordat het die zorgen tot het uiterste doordenkt. Daardoor stimuleert het een gesprek over grenzen, toezicht en menselijke waardigheid. Al vraagt die stimulans om nuchterheid en om bewijs dat verder reikt dan persoonlijke getuigenissen of autoriteitsclaims. Ten vierde, de rol en beperking van interviews. Deskundigheid en niet verifieerbare bronnen. Volgens materiaal rond het boek baseerde Duncan delen van zijn betoog op ongeveer 650 interviews. Zo'n aantal klinkt aanzienlijk, maar het zegt zonder nadere informatie weinig over de betrouwbaarheid van de conclusies. Voor een goede beoordeling zijn onder meer de selectie van deelnemers, de precieze vragen, de registratie van antwoorden, mogelijke belangen en de mogelijkheid tot onafhankelijke toetsing van belang. Die methodologische informatie is in de publiek beschikbare beschrijvingen niet voldoende zichtbaar. Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar gedeclassificeerde documenten. De klassificatie kan inzicht geven in historische programma's. Maar een oud document is geen rechtstreeks bewijs voor een huidige, specifieke techniek. Duncan wordt in boekbeschrijvingen gepresenteerd als iemand met opleidingen in toegepaste wetenschappen en bedrijfskunde en met ervaring bij overheidsprojecten. Dat kan context geven aan zijn perspectief, maar deskundigheid of een beroepservaring is geen zelfstandig bewijs voor iedere conclusie. Voor lezers is dit een nuttige les in bronkritiek. Maak onderscheid tussen een controleerbaar feit, een plausibele hypothese, een persoonlijke getuigenis en een verstrekkende beschuldiging. Zoek waar mogelijk naar primaire documenten, wetenschappelijke replicatie en bevestiging door onafhankelijke instellingen. Project Soulcatcher is hierdoor vooral geschikt als casus voor kritisch lezen. Het toont hoe technische taal, veiligheidsretoriek en persoonlijke autoriteit samen een overtuigend verhaal kunnen vormen, terwijl de bewijslast toch onvoldoende helder kan blijven. Tot slot, het boek weerspiegelt de angst voor transhumanisme en de mens als systeem. Project Soulcatcher gebruikt een sombere toekomstvisie, waarin de 21ste eeuw dreigt uit te monden in spirituele machines en ontzielde mensen. Daarmee raakt het aan bredere zorgen over transhumanisme, kunstmatige intelligentie, neurotechnologie en de groeiende neiging om menselijke vermogens technisch te meten en te optimaliseren. Duncan behandelt de mens nadrukkelijk als een complex systeem dat signalen ontvangt en verwerkt. Dat idee heeft een reële wetenschappelijke basis op zeer algemeen niveau. Hersenen en zenuwstelsel verwerken prikkels en technologie kan gedrag of aandacht soms beïnvloeden. Maar de stap van die algemene vaststelling naar volledige externe beheersing van gedachten is enorm en wordt door het beschikbare, onafhankelijke bewijs niet gedragen. Het waardevolle van dit thema ligt daarom niet in een bevestiging van de meest vergaande scenario's, maar in het zichtbaar maken van een filosofische spanning. Als menselijke eigenschappen worden vertaald naar data, patronen en voorspelbare reacties, bestaat het risico dat waardigheid, verantwoordelijkheid en vrije keuze te mechanisch worden opgevat. In Nederland en België speelt dat bijvoorbeeld bij debat over AI in publieke dienstverlening, digitale profilering en medische innovatie. Het boek kiest een alarmistische toon, maar zijn onderliggende vraag blijft bruikbaar. Welke menselijke beslissingen mogen we aan technische systemen overlaten? En wie controleert de partijen die die systemen ontwerpen, financieren of inzetten? Dat is een vraag die om democratisch debat en toetsbare kennis vraagt. Concluderend, Project Soulcatcher is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in de culturele en politieke verbeelding rond cybernetica, geheime diensten, psychologische beïnvloeding en technologische macht. Wie een degelijk handboek over cybersecurity, neurologie of internationale wetgeving zoekt, zal elders beter onderbouwde en beter controleerbare literatuur vinden. De grote claims van Duncan over hedendaagse cybernetische mentale controle zijn op basis van de publiek beschikbare informatie niet onafhankelijk vast te stellen. Dat moet het uitgangspunt zijn bij het lezen. Het intellectuele nut van het boek zit dan ook minder in het overnemen van zijn conclusies dan in het oefenen van kritisch onderzoeksvermogen. Lezers kunnen analyseren hoe een auteur historische feiten, technische metaforen, getuigenissen en morele waarschuwingen tot één omvangrijk dreigingsbeeld verbindt. Praktisch kan dat helpen om zorgvuldiger om te gaan met sensationele beweringen over neurotechnologie, surveillance en geheime programma's. Vergeleken met veel boeken in het genre van mind control en verborgen technologie, valt dit werk op door de expliciete koppeling tussen computerhacking en de menselijke geest. En door de term biocommunicatieoorlog. Die combinatie geeft het boek een eigen, provocerende invalshoek. Tegelijk is precies die combinatie reden om extra kritisch te zijn. De sterkste manier om het te lezen is als een controversiële waarschuwing over autonomie in een digitale samenleving, naast betrouwbare bronnen over privacy, cyberveiligheid, psychologie en de gedocumenteerde geschiedenis van staatsmisbruik. Als je ons wilt steunen, Robert Duncan, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.